Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De positie van TikTok staat op zijn zachtst gezegd ter discussie. Want de app blijft mateloos populair, vooral bij de jeugd. Maar westerse overheden buitelen nu over elkaar heen om de app voor ambtenaren te verbieden. Hoe praten ze daar bij TikTok eigenlijk zelf over zichzelf en dingen als contentmoderatie? Dat hoor je zo meteen. En later hebben we het over de nieuwste smartphone-innovaties of het gebrek daaraan op de internationale beurs daarvoor. En duiken we in de wereld van data-analyses voor internationale topsport, zoals in de Formule 1. Maar eerst, Ben van den Burg,
ja.
Moeten we het hebben over Meta.
Klopt.
En de slimme brillen waar ze de komende jaren mee op de proppen gaan komen. Volgens een gedeelde roadmap bij The Verge voor de komende jaren. Gebruik jij ze nog wel eens, die virtual reality brillen van de Quest-lijn?
Ik heb de Quest 2 thuis liggen.
Die is goed.
Die is echt goed. Ik gebruik hem nooit. Echt helemaal nooit.
Wat grappig is, want hij bestaat al 2,5 jaar.
2 of 3 keer gebruikt.
Goede prijs-kwaliteit verhouding.
Perfect.
Maar toch,
maar weet je waarom
bij jou
niet?
Beklijft het niet voor jou?
Nee, gedoe.
Oh,
want voor mij wel. Is het echt nummer 1. Je pakt het. Oh, ik heb een bril.
Ja.
Ik zet in 1 keer mijn bril op en dan zou ik direct al iets moeten doen. Ik pak mijn telefoon uit mijn zak. Ik heb iets. Opladen, zit niet helemaal lekker.
We zijn verwend door het gemak van de smartphone.
Of er is een app of een feature die zo goed is dat ik door die barrières heen wil gaan.
Maar die hebben
en die
we nog
is
niet.
Niet.
Nee, klopt. Nou, de vraag is of die gaat komen. Er komt in ieder geval dus nieuwe hardware. 2024 moet de Quest 3 komen, opvolger van de Quest 2. Maar ja, van die twee zijn naar schatting iets meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Dan moet er ook nog een betaalbaardere nieuwe Quest gaan komen, weten we nu van Meta. Maar wat gaat daar nou volgens jou helpen om echt groei op het gebied van virtuality te bewerkstelligen? Is dat alleen maar met meer diversiteit aan hardware?
Ja.
Of moet die killer application waar we
nou
net
ja,
over
wat
hebben
ik net
komen?
Al zei, weet je, het moet veel makkelijker zijn. Daarom zijn ze ook bezig met brillen. Maar inderdaad, die killer application. Maar wat ik zo interessant vind, kijk, als je nu kijkt gewoon naar security bij Shell of het Hopkins University met operaties, daar wordt virtual reality gebruikt. Dus dan is het augmented reality. Dat wordt gebruikt. Dus in business toepassingen zie je in niches dat mensen het gebruiken.
Ja, zeker.
Alleen wat ze opvalt bij Meta, ze willen heel erg de consument, ze willen de hele wereld pakken. Ze gaan gelijk voor alles. En dat lukt maar niet. Dus het is een interessante benadering.
Ja.
Ga je eerst vanuit B2B zorg je dat het werkt, dat je use cases hebt die prima zijn.
Ja.
En ga je daar naar de consument? Of wil je die consument pakken? Want die consument pakken lukt niet.
Nee.
Want de laatste 10, 20 jaar, Joe, is dus wel dat vaak vanuit de consumer gaat het naar B2B.
Ja, en nu proberen ze onlangs met die Quest Pro van B2B voor €1500
helemaal
een hele overengineerd bril die niet goed ontvangen werd, laten we wel zeggen. Oké, nou augmented reality dan, hè? Want daar beweegt iedereen naartoe.
Ja.
Apple, Google, Snap al heel lang mee bezig. Meta wil dat dus ook, zeggen dat nu ook weer. Virtual reality brillen, die hebben we natuurlijk eigenlijk al 10 jaar. Augmented reality brillen blijven een soort vage belofte. Weet je, augmented reality in apps wel, maar niet met een bril op je hoofd en dan de echte wereld zien met een laag informatie overheen. 2025 zou Meta er dan echt mee moeten komen om dingen te scannen. Maar dan lees ik ook van ja, we willen daar een goede advertentiebusiness op bouwen. Want bedenken ze dat we allemaal kunnen laten zien als jij een augmented reality bril op hebt. En dan denk ik gelijk, ik heb er geen behoefte meer aan.
Daar haak je toch gelijk af.
Ja.
Want weet je wat kan? Je kan dingen scannen en je hebt een layover. Dan kan je zien wat voor gebouw het is. Nou, misschien, weet je, als je ze neerlegt bij een museum. Ja, weet je, ga allemaal weer dingen verzinnen.
Ja, maar dit zijn weer specifieke toepassingen.
Ja, daarom.
Dit is niet de opvolger van de smartphone zoals die ooit wordt voorgespiegeld op deze manier.
Bijvoorbeeld, ik vertelde net in de job, een chirurg in Hopkins. Ze hebben universiteit.
Ja.
Die gebruikt het voor operaties. En die zegt, het is echt een hulpmiddel. Je gaat meer je telefoon gebruiken.
Maar dat is weer een zakelijke toepassing.
Ja, ik kom altijd daarop terug. Want ik vind dat die daar wordt gebruikt. Maar voor de mensen, ik zie dat
hoe
gewoon
gaan wij
niet.
Als consumenten die slimme brillen, waarmee we de wereld slimmer kunnen maken, meer data kunnen projecteren, hoe gaan we dat nou ooit echt erin krijgen? Of, Ben, is dit toch ik wil het eigenlijk niet zeggen, het volgende metaverse. En vinden dat aandeelhouders het niks. En moet Meta op een gegeven moment over een jaar of twee toch weer zeggen, oké, we gaan meer filmpjes en kattenplaatjes op Facebook en Instagram tonen.
Nou ja,
daar verdienen ze geld mee.
Nee, uiteraard, en dan wordt het helemaal afgebouwd. Nee, want ik denk uiteindelijk AR en VR, dat wordt gewoon een goede grote business. Die 20 miljoen die zijn verkocht van die Quest, weet je, dat is best veel. Dus ik denk uiteindelijk wordt het een business. Maar ik geloof alleen niet dat heel de wereld op straat gaat lopen met een augmented reality bril, want ik zie die toepassing niet. En dan zeg je, ja Ben, dat zag je ook niet toen de mobiele telefoon kwam, maar toen zag ik hem wel. Want toen was het direct, als je al alles, al je informatie op je toestel hebt, is heerlijk.
En het is alleen maar vloeiender geworden.
Daarom, dus ja, ik moet het nog zien.
Ja, nou, we zullen het zien. Vroeg of laat misschien toch die augmented reality brillen. Eerst nog maar die virtual reality brillen. Aan Meta zal het wellicht in elk geval niet liggen.
De zoekopdracht.
Vandaag een extra bijzondere zoekopdracht weer. En weer over TikTok. Want dat platform bevindt zich, op zijn zachtst gezegd, in een geopolitieke orkaan. Met toenemende restricties, in elk geval voor westerse overheidsmedewerkers. En wellicht binnenkort nog wel meer. Maar wij bij BNR Digitaal willen wel eens weten, hoe opereert TikTok nou eigenlijk in ons land, in ons deel van de wereld? En dan gaat het niet alleen om die app zelf, met de korte filmpjes en de algoritmische aanbeveling, maar juist ook aan de achterkant, met dingen als moderatie en het nemen van verantwoordelijkheid. En dus hebben we twee collega's van BNR bereid gevonden om dat uit te zoeken. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie en Aaron Dupatti van onze online redactie. Welkom heren.
Hoi Joe.
Hoi.
Fijn dat jullie er zijn. Laten we maar gelijk hebben over de inhoud, want jullie spraken onlangs met een hooggeplaatste vertegenwoordiger van TikTok, Theo Bertram, een Brit, hoofd public affairs van TikTok in Europa. Hoe was dat gesprek?
Ja, bijzonder. Dat sowieso, maar ook een beetje, ja, we kwamen allebei eruit met de gedachte van, oké, wat hebben we in hemelsnaam eigenlijk meegemaakt?
Ja, was het zo'n life-changing experience?
Nee, dat niet, maar het was gewoon, het gesprek was heel wollig ook af en toe. En je merkte gewoon, die gast is zo goed gemediatraind.
Ja,
misschien goed een beetje achtergrond te geven. Hij kwam hier natuurlijk een beetje om een brandje te blussen. Want
zoals die geopolitieke orkaan waar we het over hebben.
Ja, nou, en dan vooral zeg maar het Nederlandse deel van die storm. Dat was waarom hij bij ons hier in het land was. Nou, ons parlement heeft ook gezegd, we willen dat die app van telefoon van ambtenaren af. Dus hij komt hierheen, ja, om lobbywerk te doen. En daar hoort dan ook zeg maar een perstour bij.
Ja. Met een best wel groot team kwam hij ook. Het was, hij zelf had Nicky Soes zat ernaast. Zij was iemand die het meer over desinformatie wilde hebben op het platform. Een deskundige op dat gebied, ook afgestudeerd.
In dienst.
Ja, precies.
Ja, ook nog een lobbyist, begreep ik, een ex-politicus.
Ja, dat was een Nederlander, enige Nederlander bij dat gesprek. Dat is een oud D66-adviseur, als ik het goed heb begrepen. Die zat ernaast. Tuurlijk. En je had nog gewoon de normale voorlichter van TikTok, die er ook bij zat.
Ja.
Dus tegenover die vier mensen zaten we dan.
Ja, en dat is eigenlijk zeldzaam, hè? Ik bedoel, TikTok is opgekomen in coronatijd, hebben daardoor weinig momenten gehad om te praten met de media. Nu weten we van ook westerse techbedrijven, de grootheden, dat ze dat liever niet doen, alleen bij selectieve gelegenheden. Hier hadden ze dus zelf een gelegenheid gecreëerd.
Nou ja, TikTok lijkt ook uit een ander vaatje te tappen dan meestal van die andere techbedrijven.
Is dat zo?
Ja, het klopt dat daar altijd nogal gesloten was, zeker voor Nederlanders. Probeer maar eens een woordvoerder van zo'n bedrijf aan de lijn te krijgen. Maar TikTok pakt dat nu anders aan. Die lijken een strategie van openheid en transparantie te willen volgen in Europa. Juist om mensen te overtuigen dat ze niet met slechte dingen bezig zijn.
Ja, en dan echt nadruk op willen.
Ja, ja, maar dat volg spreekt me aan. Want als je, dus wat zei hij als je direct vroeg van, komt mijn data, komt alles van Ben van den Burg, komt dat in China terecht, dan kunnen jullie daar inkijken.
Er zijn een aantal vaste talking points waar hij mee schermde. Met dan een nadruk op vaste talking points. Als je die interviews naast elkaar legt die hier gedaan en voor diverse media, dan zie je gewoon echt dezelfde zinnen terugkomen. Ja. Maar wat zij zeggen is, in de VS hebben wij Oracle ingehuurd. Aparte databasis. Heeft niemand in China toegang toe. Al die spionageakkefietjes uit het verleden gaat allemaal niet meer gebeuren.
Ja, en hoe zit het dan met dat privacybeleid wat ze onlangs moesten publiceren voor Europa, waarbij stond het kan ook buiten Europa bekeken worden? Of wilden ze daar niet op ingaan?
Nou, ze zeiden nu ook van, ja, nee, wat we in Amerika hebben gedaan, dat gaan we nu ook in Europa doen.
Ja, dat zijn die extra datacenters die ze willen bouwen.
En dan komt er weer een derde partij bij. Die gaat het voor ons allemaal beheren. En dat was eigenlijk exact hetzelfde riedeltje wat we dan ook in alle andere media al konden lezen. En als je dan daar meer over wilde weten, ja, dan kon hij daar niet echt over uitweiden.
Dat maar wij hadden daarom bedacht, laten we het over iets heel anders gaan hebben.
Precies, want jullie hebben een eigen onderzoek gedaan, hoorden we begin van deze week ook al bij BNR, waarin jullie eigenlijk aantonen dat het mogelijk is om advertenties bij TikTok in te dienen met desinformatie en opruimende teksten. Hoe hebben jullie dat gedaan? Vertel in het kort.
Ja, we hebben een aantal video's gemaakt. In TikTok-stijl natuurlijk. We hebben beelden gepakt. We begonnen eigenlijk vrij rustig. Want we gingen eerst in met het idee van... ja, TikTok heeft een beleid waarin ze zeggen... ja, geen politieke advertenties. Geen enkele soort politieke advertenties accepteren we. Mm-hmm. En we dachten, ja, laten we dit testen in aanloop naar de verkiezingen binnenkort.
Wat is de definitie van een politieke advertentie eigenlijk?
Heel breed eigenlijk. En alles wat een beetje met politiek te maken heeft... al is het zeg maar met verkiezingen... als het gaat over een talking point van een partij bijvoorbeeld...
Is het al politiek als je een politicus tagt, bijvoorbeeld?
Dat durf ik niet zeker te zeggen. Ja, ja.
Volgens mij een eigen definitie is stellingname voor een kandidaat bij verkiezingen, als ik me niet vergis.
Ja, ja. En één daarvan was volgens mij ook dat jullie de adresgegevens van Sigrid Kaag zogenaamd zouden gaan delen.
Ja, klopt.
Dat is dan denk ik best wel iets waar de alarmbellen van af zouden moeten gaan.
Zeker. Zou je denken.
Maar?
Niet.
Nee?
Het kwam er gewoon doorheen. We hebben eigenlijk getest. Ja, komt dit door de eerste laag van moderatie van TikTok? Dus als je zo'n video uploadt, dan wordt eerst je account helemaal gescand. Van ja, voldoet dit aan onze regels? En ja, dat was eigenlijk al vrij gauw akkoord. Vervolgens gingen we die video's plaatsen. En dan bijvoorbeeld met die Kaag-video. Dat was binnen 2 minuten kwam dat erop. Terwijl er gewoon in die video een link zat naar Google Maps met het huisadres van Sigrid Kaag.
2 minuten?
2 minuten.
Dan kunnen daar toch geen mensen over. Naar gekeken hebben, zou je zeggen?
Onwaarschijnlijk.
Ja, nee, maar dat inderdaad, dat zou ook niet gebeuren. En het was onder jouw account, want ik snap dat is dan veilig. En dan, dat snap je, ja, dat gaat er doorheen.
Ja, we hebben ter plekke ook een nieuwe business account aangemaakt. Ja. Dus het is echt niet overdreven om te zeggen dat elke clown dit zou kunnen doen.
Gewoon letterlijk nieuwe accounten maken, video maken, betaalde advertentie achtergooien en pushen.
Ja, precies.
Ja. Jullie hadden er 7, 6 werden dus gewoon doorgelaten. Ja. Eén daarvan werd wel tegengehouden, begreep ik? Of gingen ze allemaal gewoon door?
Nee, eentje werd inderdaad tegengehouden. Dat was een video waarin Mark Rutte eerst begon met... Hallo TikTok, ga stemmen. Dat was die oude video van vorig jaar. Volgens mij Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Kent iedereen waarschijnlijk nog wel. En daarachter hadden we een cynische lach geplaatst... met zogenaamde beelden van stembusfraude. En daarin ook op tekst de tekst van ga niet stemmen.
Ja, ja, dus eigenlijk jullie hadden gefingeerd dat Rutte zou zeggen... mensen gaan niet stemmen.
Nee, we hebben juist gezegd van ja, Rutte roept wel op om te gaan stemmen... maar zie je voorbeelden van stembusfraude.
Er zijn geen echte verkiezingen.
Trap er niet in.
Ja, ja, ja. Precies. En ons vermoeden is hier een beetje ook bij van... ja, waarschijnlijk komt dit omdat Rutte erin zit... en niet zozeer die boodschap erachter. Want wat we ook terugkregen van TikTok is... ja, deze advertentie mag niet doorgaan vanwege politiek. Ja.
We hebben die video ook echt van Rutte's TikTok gepakt. Hè? Dus als ze dat niet detecteren, dan is dat al... Maar wel echt heel zwak.
Ja, dus we weten van Meta dat er 30.000, 40.000 mensen modereren. En hoeveel heeft TikTok mensen dat?
Dat getal moet je wel met de korreltjes uitnemen.
Ja, dat zeggen ze dan.
Dat klopt, maar TikTok schermt ook met zo'n cijfer. Maar dat is het ding, als je dan doorvraagt, dan zeg je van oké, hoeveel zitten er in Nederland?
Ja, en wat ik vooral leuk vind om te laten horen wat meneer Bertram, toen jullie hem confronteerden met dit onderzoek, zelf te zeggen had.
So we'll take that, take that feedback. We want to make sure that but we have very strict rules on this. We don't allow political ads, and we certainly don't allow those type of ads that you've suggested. Mm-hmm. They shouldn't have been approved, but once they'd have been, even if they had been approved, they would have been moderated within the app. They didn't run, and I think that's a good thing. But had they run, our moderation should also have prevented it from getting views.
In het Brits-Engels hebben ze hier een mooi woord voor off guard, ontdaan. Zo komt hij een beetje over. Zo van, dit is gebeurd.
Ja, hij kwam natuurlijk ook naar Nederland om over een heel ander onderwerp te praten. Ja. Dus hij was onprettig verrast toen we hem hiermee confronteerden.
Ja, en kon hij er een beetje op ingaan? Zo van, zijn hier dingen misgegaan? Of hoe zit dit nou? Of inderdaad...
Inhoudelijk op ingaan, ja.
Nee, niet
wat zei
echt.
Hij daarvan?
Maar dat is ook niet zo'n man zijn baan natuurlijk.
Nee, maar hij kan wel de policy vertellen die hij heeft. Ja. Van normaal gesproken, dat is heel gek dat dit gebeurt. Want er zitten zoveel man, die bekijken alles, enzovoort.
Ja, zoals hij zei wel van, we accepteren geen enkele politieke advertentie. Dat herhaalde hij een paar keer. En hij zei ook van, ja, maar de advertentie is niet echt gepubliceerd. En als die gepubliceerd was, dan zou onze moderatieteam zou dat wel offline halen. Want hoe meer views, hoe meer moderatie er komt, zeiden ze.
Als het gaat om wat er wel niet voor tegengehouden, was er nog iets interessants wat ik van jullie vooraf had vernomen. Want hij had het ook over de situatie in Oekraïne. Natuurlijk ook bij uitstek een broedplek voor desinformatieverspreiding. Want dat horen we al sinds het daar begon, eigenlijk ver daarvoor al. En dit heeft TikTok dan voor standpunt.
We saw, well, I think we removed about 40.000 pieces of content in the region, Ukraine. And we found that 87% of the content during that period was misinformation. So there's huge fluctuation you can see. So I don't think there's ever sort of one level. I think it depends on the scenario, and we have to be prepared for it.
So elections are a typical moment.
Of course.
So, do you have a similar team?
Yeah, exactly. That's what we do. So we have an election team that always prepares.
Hier zitten interessante dingen in. Als eerste wat je ze dan eigenlijk bijna moet nageven... ze houden wel degelijk bepaalde dingen tegen. 87% zegt hij. Maar ja, 87% van hoeveel? En ik vind dat nog steeds best een zorgwekkend getal... dat er überhaupt zoveel moet worden tegengehouden. Want er komt anders ook een hoop shit aan. En er moet een hoop controle plaatsvinden... om überhaupt zoveel tegen te houden. Dus ik heb veel vragen.
Dat zijn ze, ja, ik ook. Maar je gaat helaas niet alle antwoorden krijgen. Ze zijn sowieso verplicht van de Europese wetgeving... om hier tegen op te treden. En ook in zekere mate daar transparant over te zijn. Dat is volgens mij ook waar dat cijfer vandaan komt, uit een van die transparantierapporten.
Ja, want vorige week bleek ook dat TikTok onder de nieuwe Digital Services Act, nieuwe Europese wetgeving, als Very Large Operating Platform behandeld gaat worden. Daar moeten ze dus ook allerlei extra verplichtingen bij in oogschouw nemen. Hebben ze daar ook over uitgeweid, hoe serieus ze dat allemaal nemen? Want ik kan me voorstellen dat meneer Beursum dat heel belangrijk vindt.
Hij zei, we komen onder de DSA met een stuk meer informatie, dus stay tuned. Dat was een van de boodschappen die hij had.
Toen later dit jaar, inderdaad. Komen we dan met de aantallen die volgens die wet gepubliceerd moeten worden.
Het is wel allemaal vermoeiend hoor. Even, het is allemaal heel dus die 87% houden ze tegen, 13% gaat door. Heeft hij iets gezegd over dat die 13% weinig views geeft? Dus dan is het weer...
Worden die omlaag gezet in het algoritme of zo?
Nee, dat is een techniek die Facebook heel veel gebruikt. Ja. Inderdaad, bij twijfelachtige informatie. Dus
freedom
niet offline
of speech, maar niet freedom of reach. Exactly. Wat je altijd zegt. Ja.
Dat hangt van de categorie misinformatie of slechte content af. Of het eraf wordt gehaald of op het wordt downgetuned. Daar hebben we het niet over gehad in dit gesprek. Over die twee methodes.
Oké. Als we het dan ook hebben over wat meneer Beursum nog meer zei... en wat we net van hem hoorden. Hè, dat er een speciaal verkiezingsteam is in gebieden waar dat is. Zoals in Nederland, want we hebben deze maand... aan verkiezingen. Dat men de cultuur kent. Weet je, er worden dus Nederlandstalige moderatoren neergezet, stel ik me dan voor. Heeft hij daar nog over uitgeweid?
Ja, we hebben het echt uit de treurig gevraagd. Ik wel 100 keer, maar ik kreeg geen antwoorden. En dit gaat echt naar de kern van wat het grote probleem is met social media platforms. Wij hebben hier in Nederland al gewoon, sinds op zijn minst 1848 een publiek discours, een democratie. Dat gaat niet altijd goed, maar mensen zijn aanspreekbaar. We weten wie de partijen zijn die er gaan mee bezighouden. Maar dit is gewoon allemaal één grote black box.
Ja.
Je moet maar vertrouwen dat zo'n bedrijf uit China, Silicon Valley, het goed doet.
Ja, maar oké, dit is dus belangrijk wat jij nu zegt. Want moeten we hier onderscheid maken tussen het feit dat TikTok uit China komt en dat Facebook, Twitter, et cetera, uit Amerika komen? Of maakt dat eigenlijk dan niet uit?
Hij accepteert het zelf wel. Hij vindt het zelf wel een logische verklaring. Hij zegt, ja, het is logisch dat mensen ons niet heel goed vertrouwen. Dat er heel veel kritiek op ons is. Want ja, we komen uit China, onze oprichter is Chinees.
Maar het is een interessante vraag. Ja? Maar uiteindelijk is het bijzaak. Want als je transparant genoeg bent en je kan laten zien dat je een goed proces hebt waarmee je de democratie kan beschermen, is dat niet nodig.
Nee, het probleem is, dat laat hij zien. Want hij is nu aan het lobbyen en hij laat alles zien. Ik ben transparant. Maar uiteindelijk toon jij nu aan, en jullie tonen aan, dat er toch iets doorheen glipt. En hij kan transparant zijn, 13%.
Je bedoelt eigenlijk, het is als mijn zoon die een koekje uit de la pakt en ik vraag, heb je een koekje? Hij zegt nee.
Wat?
Ja.
Nee, dus het proces is dat, ja, ik heb een koekje gepakt, maar uiteindelijk pakt hij een koekje. Ja. Dus uiteindelijk gebeurt het. Dus die transparantie is niet helemaal de oplossing.
Nee, maar het is ook niet echt transparant überhaupt.
Het is gewoon wollig afleidingsmanoeuvre.
Ja, precies, want dan zegt hij wel dingen die voor transparant uit moeten gaan. Maar zodra je daar verder op in wil gaan, dan weigert hij eigenlijk details te geven.
Ja, maar voor hem is het wel transparant. Want hoe ver transparant ga je dan uiteindelijk?
En wie bepaalt wat echte transparantie is?
Kijk, voor mij zit ook een groot verschil. Dat je plaatst en dat je de reach krijgt. Maar daar, ik vind apart dat hij daar niks mee doet.
Ja, maar dat is de discussie, wat is het vrije woord en wat is fake news?
Nee, okay.
Dus dan wordt het al heel gauw ingewikkeld, denk ik.
Nou, het kan ook heel simpel worden gemaakt. De stembussen zijn vandaag gesloten, moet meteen offline.
Ja,
dat is niet
nieuws.
Iets waar je het bereik moet verminderen, dat is gewoon levensgevaarlijk. Niet alleen omdat mensen dan misschien niet naar de stembus gaan, maar het ondergraaft ook het vertrouwen in die verkiezingen als ze gehouden worden. Dus het is echt gif voor het democratisch proces.
Ja. Wat zei die verder hierover wat nog opviel? Of waren de dingen waar die zelf heel veel nadruk op legde?
Ja, hij speelde een aantal keer wel de kaart van we worden harder gepakt omdat we uit China komen. Dat was wel een ondertoon die in het gesprek wel vaak aan bod kwam.
Ja, maar daar hadden we het net al over als het gaat om moderatie. Daarvan kun je ze nog op een grote hoop gooien. De reden waarom die kwam, namelijk die geopolitieke storm. En alle overheden die één voor één zeggen, nou, we verbieden het nu voor ambtenaren. En in de VS wordt er deze week ook gestemd over een mogelijk mandaat om het voor iedereen misschien zelf te verbieden. Weet je, dat is nog een paar stations verder. Maar ze voelen de dreiging. Hè?
Ja, zeker.
Dus, het heet onder de voeten.
Ja. Zijn ze ook een beetje goed te bereiken? Want dit was eigenlijk een uitnodiging vanuit TikTok naar jullie om te komen praten. Maar stel nou, jullie zouden over een maand nog een belangrijke onderzoeksvraag hebben.
Ze zijn heel goed te bereiken. Ze hebben een woordvoerder, een Duitse mevrouw. En ik denk als ze er nu proberen te bellen, dat ze gewoon de telefoon opneemt. En dat lijkt misschien normaal, maar voor techbedrijven is dat helaas allesbehalve.
Maar heb je daar dan ook wat aan? Als in, zeggen ze dingen waar je wat mee kan? Of is het weer een kwestie van transparantie voor transparantie, maar niet echte transparantie?
Dat laatste.
Ja, ja, dat is wel lastig. Ondertussen, wat ik ook wel eens heb vernomen, is dat als je dan op TikTok actief bent, zoals ook BNR, wordt er wel eens wat minder weergegeven, zeg maar, van de video's die we maken. Want mensen die ons op TikTok willen volgen, die kunnen dat doen. Maar Aron, jij vertelde me wel eens dat naar aanleiding van publicaties opeens in de cijfers bleek dat TikTok-video's van BNR minder bekeken werden.
Ja, precies. Nee, het was een keer een video waarin een kritische noot over TikTok werd gepubliceerd op ons TikTok-kanaal. En die video heeft echt maar, wat is het, nog niet eens een paar honderd weergaven gekregen. En vervolgens het aantal video's daarna ook niet. Dus, dat is wel, ja, ik weet niet, het is ook een puur vermoeden. Het is een nul bewijs zit erbij. Ja. Maar het is wel bijzonder.
Maar goed, dat mogen ze natuurlijk wel doen, hè?
Ja, tuurlijk.
Want zij mogen het algoritme maken. Ja, dus
dat is onderdeel van het probleem, zou je kunnen zeggen.
Maar ja, inderdaad, volgens ons wel. Maar ja, als zij dat denken dat dat goed is voor ze.
Zeker, ja.
Ik vind, denk je dat het publiek af gaat haken? Want wij zitten heel erg in onze wereld, weet je, politiek en...
Ja, de jeugd geeft er niks
op. Ik denk dat je maar naar een middelbare school hoeft te gaan... Precies. Om te zien dat dat publiek niet afhaakt.
Ook gewoon puur vanwege die dopamine-shot die je krijgt... zodra je door die timeline aan het scrollen bent.
Ja.
Ja, iedere keer al die nieuwe video's en het algoritme... dat exact weet wat jij wil zien.
Ja. Ja.
Ons oog gaan een beetje draaien. Als je dat
nee, ja, jullie hebben er wat tijd op doorgebracht voor dit onderzoek. Tot slot, hè, heeft hij ook nog iets gezegd over de rest van de mediatour? Want nou, ze zijn dus met de charme-offensief bezig. We hebben de quotes ook in andere media gezien. Dus hij gaat gewoon landen af. Dan gaat hij druk krijgen, denk ik, met al die westerse overheden. Heel, die we
weten we niet, hoor. Of hij ook andere landen, ja, het klopt dat er een aantal andere landen zijn waar dit nu speelt. Ik bedoel, hij doet Europa, maar hij zou ook naar Canada kunnen vliegen, gehoord. Maar we weten nog niet wat zijn volgende bestemming is, nee.
Nee.
Ja, nou, dan moeten we dan maar in de gaten houden. En ik kan me voorstellen dat het ergens in de loop van dit jaar... Nou, nog een keer in Nederland los gaat.
Waar ik wel benieuwd naar ben, zal de restrictie zo heftig worden... dat ze er echt last van krijgen, ook bij de consument. Ja. Daar ben ik benieuwd naar, want de restrictie is best wel heftig.
Ja, of dat we nog een heel publiek debat gaan krijgen... van de mensen die dit allemaal niet uitmaakt... die gewoon leuke filmpjes willen zien.
In de VS hangt nog steeds wel een mogelijk totaalverbod boven de markt.
Zeker, daarom.
Als dat gebeurt, dan hebben ze echt een probleem.
Nou, en dat gaan we nog maar even afwachten. Dank in elk geval voor de resultaten van deze uitgebreide... in de zoekopdracht. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie en Aron Loupatti van onze online redactie. Straks worden we bij BNR Digitaal sportief. Nou ja, niet fysiek, maar wel als het gaat om data-analyses in de koningsklasses van de sportwereld, zoals de Formule 1. En we gaan horen wat voor smartphone-nieuws er allemaal komt vanaf het grootste event op dat gebied ter wereld in Barcelona. En dat hoor je allemaal na de break.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Wie wordt dit jaar Formule 1 wereldkampioen? Nederlandse fans zullen het wel weten, maar de meest neutrale voorspellingen komen voort uit keiharde data-analyses. Straks meer daarover, want eerst gaan we weer eens praten over smartphones. Die staan immers centraal op het Mobile World Congress, het MWC, in Barcelona deze week. Maar wat voor nieuws is daar nou te beleven en hebben we er ook echt wat aan? Dat bespreken we nu met Donovan Kersenberg, smartphone-expert van Tweakers.net, live vanuit Barcelona bij ons. Welkom.
Ja, dankjewel.
Hey, Donovan. Wat is dit jaar nou het grootste nieuws op het MWC, als je het moet aanwijzen?
Ik denk dat toch de oprolbare schermen, apparaten met oprolbare schermen, nu wat vaker naar voren worden geschoven. Er zijn verschillende partijen die zich daarmee bezighouden, maar dit jaar is het vooral Motorola die... daarmee te koop loopt.
Ja, ik zag ook van Lenovo volgens mij al wat.
Ja, klopt. Lenovo en Motorola is dezelfde partij.
Ja, ja, misschien wel aardig om even te beschrijven. Want niet iedereen heeft een filmpje gezien.
Hoe werkt zo'n ding dan nou? Donovan, heb je er al een in handen gehad?
Ja, ik heb ze allebei al eventjes mogen bepotelen. En het ziet eigenlijk zo. Het ziet eruit als een apparaat. Laten we beginnen met de smartphone. Het ziet er gewoon uit als een... als een normale smartphone. En dan druk je dus op een bepaalde knop en dan wordt het scherm dus langer. Dus het is meer, het lijkt een beetje alsof het uitschuift.
Ja, ja.
En dat is heel dun, zeg maar, het is heel dun. Daarboven. Ja, dus het frame is heel dun. Ik dacht gelijk, dat breekt toch? Of is dat niet zo?
Dat is inderdaad ook de eerste gedachte die ik had. En bij Motorola zeiden ze ook van, wees er heel voorzichtig mee. Want het is allemaal nog heel gevoelig en het is een prototype. En dit model zoals hier is, komt waarschijnlijk niet uit. Dus ik denk dat ze er gewoon nog mee aan het stoeien zijn met het ontwerp.
Yeah.
Maar mijn eerste gevoel was inderdaad wel van, dat was wel wat breekbaar. Dat zag bij de laptop met het uitrolbare scherm, zag dat er iets steviger uit. Maar daar zat ook een wat dikker frame omheen.
Ja, en toch krijg ik een beetje een déjà vu, Donovan. Na een jaar of 5 geleden toen de foldables voor het eerst opkwamen. Eigenlijk is Samsung nu de enige die daarmee doorgaat. We horen wel geruchten dat Google het binnenkort zou doen. Heel misschien zelfs Apple. Maar gaat dit het dan wel worden? Want foldables zijn eigenlijk alleen bij Samsung en dan vooral in Azië echt aangeslagen. Hè? Hoe gaat het dan bij rollables worden?
Ik denk dat zij dezelfde weg zullen bewandelen als met de foldables. En dan moet ik wel zeggen dat ik hier op de beurs wel flink wat foldables heb gezien. Een paar daarvan komen nu ook uiteindelijk naar Nederland. Hè. Oppo heeft bijvoorbeeld er bijvoorbeeld eentje aangekondigd.
Ja. Yeah.
En voor de rest zijn er verschillende fabrikanten die inderdaad volgens hetzelfde principe als de Samsung Galaxy Flip en Samsung Galaxy Fold toestellen uitbrengen. Ik heb zelfs bij een stand gestaan van een bedrijf die smartphones maakt voor ontwikkelingslanden. En zelfs zij hadden een vouwbare telefoon.
Ja.
Die erg leek op de Galaxy Fold 4.
Ja, Donovan, hoe komt het volgens jou dat de telefoonmanufacturers niet accepteren dat de vormfactor klaar is? Waarom proberen ze constant uitschuifbaar, foldable? Waarom proberen ze toch terwijl die vormfactor vrij vast staat?
Ik denk omdat de gebruikers nog steeds een groter scherm willen zonder dat zij per se een groter, dikker apparaat in hun broekzak willen hebben.
Dus bij welke doelgroep zie je dat? Want je zei net in Afrika ook. Dus in welke doelgroep zie je dat specifiek?
Ja, wie heeft er behoefte aan?
Ja.
Ik zie niet echt een specifieke doelgroep die het heeft. Ik zie ook, als ik gewoon om me heen kijk naar de mensen die met zo'n vouwbare telefoon lopen, zie ik daar zowel jongeren mee lopen, als ik die meer met de telefoons lopen die een beetje flip-stijl zijn.
Mhm.
En bij de mensen die, zeg maar, de wat oudere mensen, de zakenmensen en zo. En mensen die wat meer te besteden hebben, die zie ik dan toch wel meer met een vouwbare telefoon lopen die een beetje een boekvorm heeft.
Ja, ja, ja. Even los van de vormfactor, een andere innovatie waar we eigenlijk al een tijdje wat van horen, maar ook heel veel nieuws over is, satellietcommunicatie. Qualcomm heeft een partnership met allerlei Chinese merken vooral, en Nothing aangekondigd. Motorola komt met een Bluetooth dongle, Caterpillar zelfs. Is satellietcommunicatie waar we het dan van moeten verwachten de komende tijd, Donovan? Is dat dé innovatie op het gebied van smartphonecommunicatie?
Ik denk inderdaad dat het in zoverre een innovatie is dat het vooral van pas komt op plekken en op landen waar gewoon een hele slechte ontvangst is. Dus ik denk niet dat het in Nederland echt iets is dat heel groot zou kunnen worden.
Het is vooral voor gebieden met weinig dekking, hè? Waar je echt in Zuid-Amerika, Afrika, dat soort dingen. Is het dan ook echt bedoeld om meer werelddelen mobiel te gaan maken, letterlijk gezegd?
Ja, dat denk ik wel inderdaad. En daarbij is het ook zo dat het vooral wordt ingestoken nu als iets dat een noodhulpmiddel is. Als het misgaat en je hebt geen ontvangst, dat je met één druk op de knop toch een reddingswerkers kan bereiken of een andere hulpdiensten. En dat is ook zoals ik, want wij hebben inderdaad even gesproken met de mensen van Caterpillar. Dat ook echt de insteek is van de apparaten die ze nu hebben uitgebracht. Want zij hebben een samenwerking met Motorola. Dus naast hun eigen Cat-telefoon hebben ze dus ook een Motorola DeFi die eigenlijk een beetje hetzelfde kan. En die satellietontvanger van hun is ook van Motorola.
Ja.
Dus dat is wel.
Ik wil ook heel graag even naar China. Want de toestellen komen uit China. Chiptekort, dus niet de beste chipmachines naar China toe. Merk je nu al in de features die de Chinese toestellen hebben, dat ze niet de allersnelste chips hebben?
En dat ze dus misschien een beetje van gimmicks moeten gaan hebben ook, als ik mag aanvullen?
Dat kan, zou kunnen.
Nee, eerlijk gezegd merk ik daar nog niet zoveel van. Ik merk wel dat er steeds meer fabrikanten zijn die in zee gaan met MediaTek. Dat is zeg maar, ik noem het maar even de Chinese tegenhanger van Qualcomm.
Oké. Okay.
En die is goed bij, zeg maar. Dus de MediaTek, de mensen die 9000 processoren, die kunnen heel goed meekomen. En op sommige punten zelfs de nieuwe Qualcomm Snapdragon processoren dus bijbenen en zelfs overtreffen. Dus op dat gebied zie ik nog niet echt dat zij last hebben van het feit dat ze niet mogen samenwerken met Amerikaanse bedrijven.
Ja, nou, het zijn toch ook vooral die Chinese merken die de headlines halen. Hè? Ik bedoel, Apple en Google en Samsung die vieren natuurlijk allemaal hun eigen feestjes op eigen momenten van het jaar. Zijn ze wel aanwezig in Barcelona? Of laten ze dat echt links liggen?
Nou, Apple is er in elk geval niet. Samsung is er wel. Zij hebben meerdere stands. Ze hebben dus inderdaad de smartphone stands, waar inderdaad gewoon dezelfde foldables staan. En de Galaxy S23 Ultra. Toestellen die dus eigenlijk al aangekondigd zijn. Dus op dat gebied valt er niet zo heel veel nieuws te zien. Maar ze maken natuurlijk ook andere apparatuur en communicatieapparatuur die niet zozeer is toegespitst op de consumentenmarkt. En daar hebben ze een aparte stand voor, waar ze weer andere dingen doen.
Ja. Toch heb ik het idee, Donovan, dat we de laatste jaren gewoon weinig echte innovatie zien op het gebied van smartphones. Ben zei het al, die form factor die is misschien wel vastgesteld. Dan is het interessant om te zien dat ze met foldables en rollables nieuwe dingen proberen. Maar is er nou iets wat jij daar hebt gezien in Barcelona waarvan je denkt van nou, dat heeft echt potentie om de boel helemaal op zijn kop te zetten?
Nou, ik denk dat wat dat betreft de oprolbare toestellen, dat daar misschien nog wel wat te winnen valt. Omdat die natuurlijk iets compacter zijn. In tegenstelling tot een toestel dat je uitvouwt.
Yeah.
En je hebt minder last van vouwranden natuurlijk. Wat ik bij verschillende opvouwbare toestellen al heb gezien. Dus ik denk dat daar nog wel iets te winnen valt. Maar inderdaad, om eerlijk te zeggen, is het niet meer zo dat je zo vaak dat wauw-moment hebt die ik, noem maar wat, 5 of 10 jaar geleden had. Als ik nieuws te horen of te zien kreeg over de nieuwste smartphones en de technologieën die daarbij komen kijken.
Ja, en aan smartwatches zijn we inmiddels ook allemaal gewend. Tenminste, Ben wel, ik niet. Tot slot dan, moeten we het dan verwachten van augmented reality brillen? Want dat blijft ook een eeuwige belofte. Meta had het in het begin over, komt er pas in 2027 mee volgens de planning. Heb jij daar iets van gezien of blijft dat nog een beetje een faraway dream, die AR-switch als het gaat om mobiele communicatie?
Nou, wat grappig is dat ik daar meer van gezien heb dan ik in eerste instantie had verwacht van tevoren. Ik heb best wel veel partijen gezien en gesproken die inderdaad bezig zijn met augmented reality brillen. Bijvoorbeeld Oppo is er mee bezig. TCL bijvoorbeeld. TCL heeft trouwens was een van de weinigen die ik had gezien met een echt volledig kleurscherm die ingebouwd was in de augmented reality brillen. Ze konden me allemaal nog niet vertellen wanneer ze precies uitkwamen. Maar TCL die heeft bijvoorbeeld wel laten weten dat ze dit jaar nog met iets op de markt willen komen.
Oké, ook in Nederland.
Er zijn best wel wat. Dat konden ze niet met zekerheid zeggen. Ze zeiden Europa. Toen ik vroeg, hoe zit dat dan met de Benelux? Zeiden ze, Europa.
Nou ja, nou gewoon dus, Europa. Dus we kunnen verwachten dat jij in de loop van dit jaar iets met augmented reality brillen zal bespreken op Tweakers, neem ik aan.
Wie weet. Ja, we blijven ze er in elk geval wel even over lastig vallen. Maar ik heb er genoeg gezien in elk geval, van verschillende merken.
Dank, Donovan van Kersenberg, smartphone-expert van Tweakers.net vanaf het Mobile World Congress in Barcelona.
Digitaal.
Data-analyse is tegenwoordig een onmisbaar wapen in de gereedschapskist van sportteams en organisatoren. Een van de beste voorbeelden daarvan zien we in de Formule 1. Toevallig mijn oude vakgebied als verslaggever. En notabene, dit weekend gaat het seizoen weer van start. Maar waar het nu om gaat, is de technologie van Amazon Web Services. Ja, tevens de sponsor van deze show. Maar juist met die tech kan zowel de teamleiding als ook de kijker een stuk wijzer worden. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en welke andere sporten er veranderen door dit soort technologie, spreken we nu met Luc Vigdor, Principal Sports Technology Officer bij AWS. Dus welkom, Luc.
Ja, dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn.
Goed dat je er bent. Zeg het maar, wie wordt dit seizoen wereldkampioen Formule 1 volgens jullie data-analyse?
Is al lang uitgerekend.
Ja, nou, het ziet er dit jaar uit alsof het een heel competitief jaar kan worden.
Toch wel, ja?
We hebben de testen gezien natuurlijk in de afgelopen dagen. Die zagen er heel goed uit voor Red Bull. Maar de andere teams zijn wel een stuk dichterbij gekomen, denk ik. Ja.
Maar welke data pakken jullie dan nog van buiten wat wij zien, waardoor jij beter een voorspelling kan doen?
Nou, het gaat niet zozeer alleen maar om de voorspelling. Wat wij doen met de Formule 1 is dat we ons ook heel veel bezighouden met eigenlijk die verschillende data die gegenereerd wordt. En hoe kunnen we daarmee de kijkervaring uiteindelijk verbeteren? Dus niet zozeer voorspellen wie er wint, maar meer op de track laten zien waar de gevechten plaatsvinden.
Ja, dat is heel interessant, vind ik altijd. De voorspelling van een kans op een inhaalactie, de strike rate. Dat we in beeld zien van binnen 5 ronden is de kans zo groot dat iemand een andere coureur inhaalt. Maar kun je ons kort uitleggen in normale taal hoe dat tot stand komt? Hoeveel factoren, hoeveel data gaat daarin om zo'n voorspelling te doen?
Ja, zeker. Nou, je hebt op elke Formule 1-auto heb je ongeveer 300 sensoren zitten. En die genereren rondom de 1,1 miljoen datapunten per seconde. Nou, het is een enorme bak data die van alles meten rondom de auto. Mm-hmm. Nou, daarnaast heb je ook nog allemaal sensoren aan de zijkant van de track zitten.
Nog heel even de auto. Wat meten ze allemaal? De temperatuur van de banden, de stuuruitslag. Noem even, je hebt 300.
Een paar voorbeelden.
Nou ja, je noemt al goed, de temperatuur van de banden is erg belangrijk. Of de auto aan het pushen is, wat de staat van de engine is. Wat de pace mogelijkheid is eigenlijk voor die Formule 1 auto. Dus ja, echt een enorm scala aan metingen, aan inzichten komt er uit een auto.
En hoe kun je daarin de factor kunde van de coureur meenemen? Want dat is natuurlijk heel subjectief en afhankelijk van misschien de dag. Is dat ook mee te nemen in zo'n dataset?
Nou, je ziet in een paar inzichten bijvoorbeeld, die wij ook geven. Bijvoorbeeld de corner analysis, waarin wij laten zien hoe coureurs remmen. Waar ze in de bocht remmen. Ja. En waar ze weer versnellen. En daarmee kunnen we ook laten zien hoeveel sneller een bepaalde coureur een bocht neemt dan bijvoorbeeld zijn teammate. Ja. Of dan zijn closest competitor, zijn grootste tegenstander. Ja. En dit proberen we dan uiteindelijk weer aan de kijker te laten zien, om te zorgen dat zij inzicht krijgen in waar wordt het verschil op de track nou uiteindelijk gemaakt.
Ja, nou, de kijker krijgt dit natuurlijk in beeld met graphics, weet je wel. Wat ik net noemde, die strike rate of wanneer de pitstops gemaakt kunnen worden. Zo zijn er nog wat voorbeelden. Ik stel voordat het ook in apps terugkomt. Maar dat is voor de kijker. Hoe hebben de deelnemers, de teams hier ook iets aan?
Nou, we werken naast de Formule 1, waar we ze eigenlijk helpen op verschillende doeleinden. De kijkervaring is een heel groot focuspunt. Mm-hmm. Maar ook, we werken ook met teams samen, zoals Sauber, het bedrijf achter Alfa Romeo. Mm-hmm. Die aan het begin van een race eigenlijk heel veel bezig is met hoe moeten ze de auto nou uiteindelijk zo goed mogelijk afstellen. Hoe willen we een beetje oversteer, understeer? Wanneer moeten we pushen, wanneer moeten we het niet doen? Welke banden zetten we erop, welke strategieën volgen we? Ja. Nou, daar zijn heel veel verschillende keuzes die je kan maken. En om te kijken hoe die keuze uitpakken van tevoren, runnen ze heel veel simulaties.
Ja, en dat doen ze met jullie technologie.
Dat deden ze dus bijvoorbeeld eerst met een aantal servers die ze elke keer naar elke Grand Prix meeshipten en in hun garage stonden.
Je had ze gewoon letterlijk on-site meegenomen naar de Grand Prix.
Ja, die staan dan in een hoek staan die eigenlijk te draaien. Zo. Die staan simulaties te draaien.
Maar ik heb nog heel veel vragen. Maar ik wil even. Dus, je zei in de auto, 300, bij alle auto's dus. Dus ook voor Max Verstappen. En die is er niet.
Nee, dit gaat om Sauber, hè?
Ik ga even terug. Okay. Dus bij alle auto's is dat. Dus je hebt alle auto's die 300 punten.
Ja.
En ook nog langs de. Dus ook nog langs de kant.
Ja.
Waardoor ze ook de snelheid hebben. Hebben we de data. Vroeger service, nu gaan we naar Sauber. Mm-hmm. Service gewoon meezeulen. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nu gaat dat naar een datacenter van AWS.
Ja.
Maar is die vertraging niet te hoog? Dat vroeg ik me heet het af.
De latency.
Je moet helemaal naar die datacenter en die staat in Ierland en je zit in Bahrein. Succes.
Ja, dit was ook wel een van de grootste uitdagingen die we zeker in het begin van onze samenwerking met de Formule 1 hebben gedaan. Mm-hmm. Stel je voor, je hebt namelijk een race in Australië. Ja. Het technisch centrum van de Formule 1 staat in de Biggin Hill. Mm-hmm. Dus hoe krijg je een datapunt van Australië naar Biggin Hill, de cloud in, en weer terug uiteindelijk in de broadcast. Ja. In een paar seconden. Want als je te laat bent met een moment, met een strategie die je wil laten zien, dan is die strategie is niet meer relevant. Dus nou ja, dat hebben we in het begin gedaan. Zeker met onze eerste graphic pit strategy battle. Konden wij een signaal, konden we die data vanuit Australië terug naar Bing Hill, de cloud in, weer vanuit de cloud naar Bing Hill. Ja. En die berekeningen maken binnen 500 milliseconden.
Ja, precies. Ja,
dat is de kracht uiteindelijk die, ja, die de cloud ook tegenwoordig met zich meebrengt.
Ja, als het nou gaat om dit hele proces van data analyse, hè, daar kun je natuurlijk heel veel automatisering op toepassen. AI, in hoeverre komen er ook nog mensen ogen en handen bij kijken?
Nou, de beslissing wordt eigenlijk altijd gemaakt op mensenogen en door mensenogen en handen.
Maar dat gaat om de toepassing ervan. Dus wat krijgen we te zien als kijker in beeld misschien? En natuurlijk de calls die de teambazen maken. Maar ook in het proces van dat aggregeren en bijvoorbeeld voorkeuren toekennen aan dit datapunt is belangrijker dan dat. Is dat, zit daar nog een mens tussen of is dat allemaal geautomatiseerd tegenwoordig?
Ah, zeker. Wij werken ook bij het samenstellen van die inzichten werken we eigenlijk samen met experts. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met de former tech engineers. Dat is de persoon aan de andere kant van de teamradio, van Max Verstappen bijvoorbeeld. Met hun werken we samen. En eigenlijk de dingen waar zij altijd naar kijken, mm-hmm, terwijl, tijdens een race, waar op basis de datapunten, waar op basis waarvan zij beslissingen maken, die proberen we op dezelfde manier eigenlijk te berekenen en dan behapbaar te maken voor de kijker.
Ja, maar
dan
zijn jullie eigenlijk algoritmes aan...
natuurlijk net even wat minder kennis dan iemand die al 15 jaar of 20 jaar in het vakgebied.
Ja, precies. Maar begrijp ik dan goed dat jullie ook proberen een beetje algoritmes te trainen naar het voorbeeld van hoe dat soort tech-experts ernaar kijken?
Ja, zeker. Zeker. Wow. Het moet uiteindelijk behapbaar zijn. Het moet behapbaar zijn van de kijker, maar het moet ook iets zeggen. Het moet iets vertellen over de race, wat er op dat moment aan het gebeuren is.
Kijk, je kan die vertraging hebben voor de kijker, want dat is een bocht hoe je hem instuurt. Dan kan je vertraging. Maar als je Sauber in real time wil helpen, ja, dan kan je het niet eerst naar Big in Hill en dan naar de cloud en weer terug. Dat duurt te lang. Dus je kan niet in real time een analyse maken en direct dat terugsturen naar de auto, want dan ben je altijd te laat. Want daar zit de vertraging. Dan kan je beter weer een server op het circuit hebben.
Ja,
hoe kijk je
daar naar? Dus, het is altijd een afweging in hoeverre latency belangrijk is en in hoeverre rekenkracht belangrijk is. En ook, hoe speelt kosten daar uiteindelijk in mee? Wat we bijvoorbeeld, om het verhaal van Sauber af te maken, mm-hmm, wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk hun simulatiesoftware hebben we gemigreerd naar de cloud en eigenlijk geoptimaliseerd. En in plaats van een paar duizend simulaties konden we toen in één keer 100.000 simulaties in 6 uur maken. Nou ja, dat is wel een wezenlijk verschil, dat je veel meer dingen kan proberen. En we konden zelfs de mogelijkheid hadden om op te schalen naar 1 miljoen simulaties. Wat gewoon je kans enorm vergroot om uiteindelijk het bij het rechte eind te hebben.
Ja, en die simulaties is dus hoe je rijdt op de track.
Ja, je strategie.
Je strategie, hoe je rijdt,
mee,
welke
wanneer
banden.
Wanneer ga je pushen, wanneer ga je
en dan heb je dus
sparen.
Je hebt 1 miljoen simulaties gedraaid. Dan heeft die coureur heeft precies, ik moet dat nadoen. Ik moet dat benaderen, de meest ideale.
En dat is allemaal theoretisch. Maar volgens in de race kan er van alles nog wat gebeuren wat het
maar
in de war
theorie.
Komt.
En dan probeert hij dat zo goed mogelijk na te doen.
Ja.
Toch?
Ja, precies.
Ja. Hey, nu eventjes, hè. Ik bedoel, ik hou van tech, ik hou van autosport. Maar sport is ook passie, is romantiek. En nu gaan we dat heel erg data analyseren en gaan we volledig voorspellen, zowel voor de deelnemers, dat snap ik nog, maar ook voor de kijker, wat de uitslag wordt. En ik snap natuurlijk dat er belangen zijn, hè, met sponsoren die dat graag willen weten, en de gokmarkt. Maar neemt het niet een beetje weg van die romantiek? Houden jullie daar rekening mee? Dat je bepaalde dingen misschien voor de kijker niet vertelt, zodat het nog wat leuker of spannender blijft? Of ben ik dan te nostalgisch?
Nee, romantisch.
Zeker niet. Het ligt er echt aan met wie je het erover hebt. Als je bijvoorbeeld met Alfa Romeo of met Sauber het erover hebt, of met Red Bull, het maakt ze niet uit hoe romantisch
het is.
Weten. Die willen gewoon winnen en zoveel mogelijk punten.
Ja.
Maar als wij samen met de Formule 1 werken om zo'n inzicht te laten zien, dan werken we heel dicht samen ook met de broadcasters, de commentatoren en de editorial staff.
Ja.
Om uiteindelijk te kijken, hoe kunnen we deze inzichten, hoe kunnen die bijdragen aan het verhaal? Een mooi voorbeeld daarvan is onze pitstop strategy battle, waar we berekenen wat de uitkomst is nadat beide auto's klaar zijn met hun pitstop en weer terug op de track komen.
Ja.
Die laten we zien voordat die tweede auto de pitstraat ingaat. Maar dan halen we dat inzicht weg.
Ja.
En dan laten we de commentatoren en de productiebedrijven laten we dat verhaal helemaal uittekenen. We geven dus niet het resultaat weg. We geven alleen aan dat hier komt een battle aan waar het er echt om gaat spannen.
Ja, dat
dus
snap ik.
Hoe
stukje,
gebruik je die inzichten?
Ja, ondersteuning voor de kijker van hey, let hierop, want hier wordt het spannend. Dat snap ik ook. Maar toch, hè, je hebt dingen als thuisvoordeel, zoals je dag hebben. Dat kun je toch niet meenemen in een data-analyse? Of wel?
Nou, uiteindelijk gaat het erom wat je uiteindelijk wil laten zien met die data. Wat je wil doen. Kijk, een Formule 1 track, dat is kilometers lang. Mm-hmm. Dat zijn 20 auto's. En er is een enorme uitdaging voor een productieteam om te laten zien op elk moment waar het om draait in die race. Waar is de battle? Wie is elkaar aan het inhalen? Wie zit er op welke strategie? En door middel van data kunnen wij eigenlijk die directors helpen met het juiste verhaal op het juiste moment te vertellen. En misschien zorgen dat we dat nostalgische moment niet missen.
Nee, zodat je het echt kan benadrukken. Tot slot dan nog heel kort, hè, want we hebben het over Formule 1 gehad. Jullie doen nog veel meer sporten. Wat is nou nog een ander mooi voorbeeld van wat jullie in een sport doen met data-analyses, wat
waar je heel blij van wordt.
Ja?
Nou ja, ik vind zelf het werk wat we doen met voetbal ook heel erg gaaf. Okay. En specifiek, de uitdaging is daar ook heel groot. Omdat een Formule 1-auto gaat één kant op, over het algemeen. Als het goed gaat op track.
Ja.
Maar een voetballer kan elke kant op.
Wow, ja.
En soms is een paas terug is veel beter dan een paas vooruit. Nou, door middel van technologie zoals computer vision, maar ook andere algoritmes, kunnen we door middel van camera's die we in een stadion positioneren, kunnen we de positie van een speler meerdere keren per seconde berekenen. En daar eigenlijk heel veel inzicht te geven in een voetbalwedstrijd. Highlights creëren daarvan. En die voetbalwedstrijd ook behapbaarder en meer spannend maken.
Ja.
En het gaafste wat ik daarvan vind is dat alles wat we nu doen, wat je nu bijvoorbeeld in de Top League ziet, in de Bundesliga, maar ook andere grote leagues, dat omdat we steeds verder die technologie evalueren, kan je dat straks nu ook in de keukenkampioenschap zien.
Leuk.
De league eronder.
Ja,
en misschien straks je neefje.
Zo kaspereert het allemaal omlaag.
Of bij Dokkel zaterdag 7 kun je eigen highlights creëren.
Ja, leuk
en uiteindelijk ook bij de trainer. Dat de trainer ook weer iets in heeft en ook weer zijn tactiek aan kan passen. Ja. Dat zou ook gaaf zijn.
Ja, en zo komt het toch uiteindelijk bij iedereen terecht. Leuk dat voetbal, maar ik houd lekker bij Formule 1. Ook dit weekend weer. Dankjewel, Luc Figdor, Principal Sports Technology Officer bij Amazon Web Services. Tot zover BNR Digitaal. Altijd terug te beluisteren als podcast op elk bekend platform, inclusief BNR.nl. En onze app, download die, abonneer je op onze podcast ook. En ook op de vele andere die we doen, zoals de tech-update, de technoloog, de cryptocast, All in the Game en Nexus. We zijn zoveel tech-onderwerpen aan het bespreken. Ben, wat houdt jou nou het meest bezig de laatste tijd? Heel kort.
Ja, woke AI, daar kwam Elon Musk mee. Ja, het slaat nergens op. Maar daar gaan we het over hebben in Nexus.
Ja, nou, die moet je dus ook luisteren. Net als BNR Digitaal dus elke week. En zeg ik namens de tech-redactie van dit programma, tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.